We gaan Gods woord openen. We gaan lezen Amos. Amos hoofdstuk 1. Boek Amos is een van de kleine profeten. Niet omdat ze klein waren van gestalte natuurlijk, maar de omvang van de boeken, die laatste 12 boeken van het Oude Testament, zijn vrij klein. En daarom noemen ze de kleine profeten. En we gaan dat in de komende tijd nu gaan ontdekken bij Amos, wat hij te zeggen heeft. Hij wordt wel een keer genoemd de schaapherder op de bres voor gerechtigheid. En waarom dat zo is, dat gaan we nu ontdekken in de komende predikingen en de komende tijd. We gaan lezen Amos 1. We gaan beginnen met de eerste twee versen. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Profetie over Syrië, Filistea, Fenicië, Edom en Ammon. Hij zeide: de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. We gaan straks verder nog lezen. Amos, gestuurd vanuit het zuiden naar het noorden. Een bijzondere profeet, want hij was eigenlijk schaapherder. Dat hebben we gelezen. Hij was veehouder. Straks iets meer daarover. Hij komt uit Tekoa. Nu, Tekoa ligt op zo'n 15 kilometer van Jeruzalem, ten zuiden. Eigenlijk de weg van Bethlehem naar de Dode Zee. In een bergachtig gebied, zo'n 850 meter hoog. Dus je kunt je wel voorstellen dat hij uiteraard schaapherder was. Hij was daar met zijn schapen in de bergen aan het rondtrekken. Uit het zuiden. Het zuiden en het noorden, ja, dat waren twee koninkrijken geworden. We kennen de geschiedenis. Saul wordt koning. David wordt koning. We zitten ongeveer in het jaar 1000 voor Christus. En dan gaan we verder zo naar Salomo, en dan na Salomo wordt het koninkrijk gesplitst. Amos, schapenfokker, staat er veehouder in mijn vertaling, in de hernieuwde Statenvertaling. En hij is ook vijgenteler, wellicht van wilde vijgen, meer voor de armeren. Nu, Amos had eigenlijk een vaste job bij de schapen. Je zou kunnen zeggen, hij had zijn schaapjes op het droge. Hij had het gemaakt, hij had zijn job, hij had zijn inkomen, geen probleem. En dan roept God hem. God roept hem voor een heel specifieke taak. Hij moet zijn streek verlaten en hij moet naar het noorden. Hoe is dat in ons leven? Soms denken we ook, we hebben onze schaapjes op het droge. En we kunnen heerlijk relax verder gaan, ons leven kabbelt voort. Maar soms roept God ons voor een heel specifiek iets, om dingen achter ons te laten en helemaal voor hem te gaan werken. Dat kan een roeping zijn. Niet iedereen wordt geroepen daartoe, maar we hebben wel allemaal een bepaalde roeping. God heeft voor elk van ons wel een of andere opdracht, en als die voorbij is, dan kan er weer een andere komen. Zijn we bereid om ons in te zetten in Gods koninkrijk, net als Amos, om inderdaad te gehoorzamen aan datgene wat God van ons vraagt? Dat kan van alles zijn. Het kan zijn jeugdwerk. Onze jeugdleiders zetten zich enorm in voor de jonge mensen, ook nu weer dit weekend. Geweldig wat ze doen. De kinderen worden onderwezen, opnieuw zijn ze boven onderwijs aan het krijgen, of onderwijs voor volwassenen. Praktisch werk, helpen in het kerkgebouw, kan van alles zijn. We worden allemaal geroepen voor het een of het ander. Maar voor één iets worden we allemaal geroepen. Dat is onze grote opdracht. Namelijk getuigen zijn van Gods liefde en Gods verlossing in de Heer Jezus. Dat is een roeping voor ons allemaal. We zijn geroepen om discipelen te worden en anderen discipelen te maken. En te getuigen van Hem met woorden en met daden. Amos is profeet geweest ongeveer van 760 tot 750. We kunnen dat terugvinden. We hebben het gelezen in de tijd van Uzia, koning van Juda, in het zuiden dus. En in de tijd van Jerobeam II, de koning van het noorden van Israël. Want zo werden de twee stukken genoemd. Juda in het zuiden, Israël in het noorden. En dan staat er dat hij 2 jaar voor de aardbeving heeft geprofeteerd. Nu, die aardbeving die wordt meer dan 2 eeuwen later nog herinnerd. En die wordt door Zacharia eigenlijk nog vermeld. Zacharia 14 vers 5. Daar spreekt hij nog over die aardbeving uit die tijd. Dus dat moet vrij ingrijpend geweest zijn. Vandaar dat het ook hier staat als referentie wanneer Amos heeft gesproken. Dus ergens rond 750 was die aardbeving. Nu, Amos was een tijdgenoot van Hosea. Nu, Hosea werd ook naar het noorden gestuurd voor dezelfde boodschap. We gaan kijken wat die boodschap is. Wat was de situatie in het noorden? Eigenlijk ging het vrij goed daar. Op het eerste zicht, economisch, geen probleem. Politiek gezien, geen probleem. Maar geestelijk was het echt een ramp in het noorden. Het was een ramp geworden. En we weten ook, en dat gaan we later nog wel zien, dat in 722 voor Christus het noorden is weggevoerd door de Assyriërs in ballingschap. Dus zo'n 30 jaar daarvoor treedt hier Amos op om tot hen te spreken. Het gaat goed, economisch en politiek, maar geestelijk is de ramp. Wat een beeld van het rijke Westen. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, tot voor kort. Want we zien op dit moment dat economisch en politiek dat er van alles verschuift. Lichte aardbevingen komen er al. Economisch crisis. Politiek is er van alles gaande. Wat gebeurt? Wat is er aan het gebeuren? En waar gaat het naartoe? Ik was deze week iets aan het beluisteren, een interview op de televisie. En daar ging het erover dat eigenlijk het hele wereldeconomisch systeem zomaar als een kaartenhuisje in elkaar kan vallen. Nu, we weten dat al langer. Het is al jaren dat we dat weten. Sinds de grote crisis die geweest is in 2008, is dat meer en meer in het nieuws gekomen. En dat zal ook gebeuren, geloof ik persoonlijk. Zijn we daarin pessimistisch? Ik denk het niet. Ik denk dat we realistisch zijn. Ik denk dat is inderdaad wat staat te gebeuren. Ook politiek, van alles die gebeurt en het kan allemaal in elkaar vallen. Nu, laat ons bidden en hopen dat er in het Westen, waar we zo gemakkelijk zijn in alles, waar het allemaal voor de wind ging tot voor kort, laat ons bidden dat deze crisis mensenharten mag aanraken. Dat was de bedoeling van Amos, dat hij naar het noorden ging en daar dingen ging zeggen. Maar het mag niet te veel gras wegmaaien voor de voeten van de volgende sprekers, dat komt nog wel. Maar dat is inderdaad wat er stond te gebeuren in het noorden en wat ook in ons land aan de hand is. Nu, God gebruikt zijn gemeente om van hem te getuigen. Als een etalage van wie hij is. Schepping toont wie hij is, maar ook de gemeente mag tonen wie God is. En we merken door de crisis dat er inderdaad, ja, hier en daar is er openheid. Vanmorgen nog waren we aan het bidden en na de bid stond, zei er op Norbert en Roos dat ze gisteren ook een gesprek hadden gehad met mensen en het evangelie mochten delen. Er is openheid bij mensen. Laat ons bidden voor open harten, dat God mensen op onze weg mag zetten en dat we vrijmoedigheid zullen hebben om van hem te getuigen. Terug naar Amos. Hij krijgt de opdracht om aan die rijke inwoners van het noorden te vertellen dat Gods oordeel zal komen. Maar het begint met een oordeel over de vijanden in een hele rij landen. En ze staan hier op de kaart. Rondom Israël waren er een heleboel landen die telkens weer voor grote problemen zorgden. En het oordeel wordt uitgesproken over deze volkeren en deze landen. God wordt voorgesteld als een leeuw die brult. Kijk maar naar vers 2. Ook in Joël hoofdstuk 3 vers 16. Daar staat hetzelfde. Een leeuw die brult. En Amos en Joël gebruiken dit brullen om uit te drukken het oordeel dat God zal vellen. Uiteindelijk. Oordeel over zonden. Verschrikkelijke zonden die deze volken deden. Joël 3 vers 16. Dat zegt ons iets, hè? Ik moest onmiddellijk denken, en velen van u waarschijnlijk ook, aan Johannes 3 vers 16. Wat een contrast. God moet zonde oordelen. Dat is duidelijk. Dat zegt de Bijbel. Maar er is ook Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld zo lief gehad. Hij heeft zijn zoon gestuurd om juist dat oordeel dat God moet uitspreken over zonde op zijn zoon te laten neerkomen. Zodat wij vergeving en eeuwig leven zouden hebben. Zodat wij niet in het oordeel zouden komen. Het oordeel dat wij verdienen is op de Heer Jezus gekomen. Zijn we daar nog onder de indruk van? Soms is het goed om daar opnieuw bij stil te staan. Wat een offer heeft Jezus gebracht. Ook als we vanmorgen avondmaal vierden. Dan staan we daar opnieuw bij stil. Vandaar ook die tekenen van brood en wijn. Zodat we het niet zouden vergeten. Dat brood is een teken van het lichaam van de Heer Jezus, gebroken aan het kruis. Die wijn is een teken van zijn bloed, gevloeid uit zijn wonden. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Wauw, we moeten onder de indruk zijn, telkens weer. En zo vlug ebt dat weg. En laat ons bidden dat God ons mag daar opnieuw helemaal van onder de indruk laten komen. Nu, wat zijn de gevolgen van dat brullen? Dat brullen van de leeuw, dat goddelijk optreden, dat oordeel. Wat zijn de gevolgen? Er staat in vers 2, de weiden waar de herders gewoon zijn om hun kudden te laten grazen, die zullen treuren. Ze zullen in rouw zijn. Ze zullen hun pracht van groen, weelderig gras verliezen. De prachtige bloemen zullen weg zijn. In de nieuwe Bijbelvertaling staat er, ze zullen verdrogen. Daar komt het op neer. Die vertaling zegt er heel duidelijk. Ze zullen verdrogen. En dan staat er daarnaast, de top van de Karmel zal verdorren. Wat betekent dat? Dat is heel sterk uitgedrukt. De Karmel, als u ooit naar Israël gaat of geweest bent, dan moet u die zeker bezoeken. Het is een bergketen, 25 kilometer lang. Prachtig. Boven het dal van Megiddo. Er steekt het bovenuit. En dan heb je dus een enorm gebied met bossen, met wijngaarden, met tuinen, van alles. Prachtig. En al dat gras van de Karmel zal verdorren ook. Al dat groen, die bomen, vanwege de schrik van de natuur als het ware, over de machtsvertoning van de God van Israël. Het is dus beeldspraak voor een verschrikkelijk oordeel dat zal komen. Laat ons samen ontdekken. Wat is er aan de hand met die volkeren? Er zijn 8 oordeelsaankondigingen. We gaan er vandaag 6 zien. De eerste 6. En dan staat er telkens het volgende. Zo zegt de Heere, daarmee begint het altijd. Vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. Omdat zij met ijzeren dorsleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael, dat is de koning van Syrië. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ben-Hadad is de zoon van de koning van Hazael. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken
Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikiat Avin en de scepterdrager uit Bet-O-Eden. En het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heer. Nu Kir ligt in het grondgebied van de Assyriërs. En daarmee weten we al waar dit volk naartoe zal gevoerd worden. Er staat telkens vanwege 3 overtredingen, ja vanwege 4. Als het ware, 3 is al veel. En 4 laten hem erover lopen. Ik zal er niet op terugkomen, zegt God. Het oordeel staat vast. Het besluit staat vast. Het is te ver gegaan. Het oordeel over Damascus in Syrië. Kan het actueler zijn? Elke dag in het nieuws sinds 2 jaar. Ik ken mensen die gevlucht zijn uit Damascus. Het was verschrikkelijk. 2 jaar al in het nieuws. En ja, Israël had in die tijd ook altijd al strijd geleverd met Damascus, met Syrië. Toen al. En nog altijd. En er staat, omdat zij, Syrië, omdat dat volk met ijzeren dorsleden Gilead gedorst hebben. Nu, Gilead, de streek ten oosten van de Jordaan, als we de kaart straks weer zien, kunnen we het bekijken. En het dorsen, dat weet u wel, dat is de graankorrels uit de arend slaan. Dus ze hebben dat met ijzeren dorsleden gedaan. Ze hebben het volk van God zwaar verdrukt. Ze hebben verschrikkelijk geleden. De mensen die daar woonden hebben verschrikkelijk geleden onder. Dus we gaan even kijken. Ja, dus helemaal rechtsboven. Dus Damascus en dan ten oosten van de Jordaan. Dus daar. Dus naast Jericho, zal ik maar zeggen. Hè. Dus zo aansluitend. Dat volk, dat gedeelte van het land van Israël heeft enorm geleden onder Syrië. Nu in 732, dus zo'n 20 jaar later, is de voorspelling van Amos uitgekomen. En werd een heel groot deel van Syrië, van het volk van Syrië, door een ander volk, door de Assyriërs, in ballingschap weggevoerd. Dan het tweede oordeel, vers 6. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben, om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza. Dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de scepterdrager uit Askelon. Ik zal mij tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen, zegt de Heere, Heere. Hier wordt het oordeel over de Filistijnen uitgesproken. En daar wordt genoemd Gaza, Asdod, Askelon, Ekron. 4 van de 5 belangrijkste steden van de Filistijnen. Die zullen oordeel ontvangen. Nu deze vijanden, de Filistijnen, we kennen ze. Altijd weer hebben ze Israël aangevallen. Altijd weer. Net als Syrië. En God heeft ook hen uiteindelijk veroordeeld en geoordeeld. Vers 9. Zo zegt de Heer, vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. Omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom. En zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus. Dat zal zijn paleizen verteren. Oordeel over Tyrus, de belangrijkste stad van Fenicië. Helemaal ten noordwesten van Israël. En we zien ook in 724, de voorspelling van Amos komt uit. Wat God zegt gebeurt ook. Telkens weer, ook vandaag nog. Tyrus is aan Assyrië onderworpen geweest in dat jaar. Dan het oordeel over Edom. Vers 11.
Vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. Omdat hij zijn broeder, we gaan straks zien waarom, met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan. Omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn verbogenheid voor altijd koesterde. Daarom zal ik vuur werpen in Teman. Dat zal de paleizen van Bosra verteren. Waarom staat daar broeder? Waarom wordt Edom de broeder van Israël genoemd? Weet iemand het? Edom? Esau natuurlijk. Afkomstig van Esau. Het volk dat uit de tweelingbroer van Jacob is voortgekomen. Dat is het volk van Edom, de Edomieten. Altijd al is er strijd geweest tussen die tweeling, al van in de moederschoot. En telkens weer, hun hele leven lang. En de twee volken die uit hen zijn voortgekomen, zijn altijd weer in strijd geweest met elkaar. En nu komt Gods oordeel over Edom. Vers 13. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Raba, dat is de hoofdstad van Ammon. Dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Hun koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Het volgende oordeel over de Ammonieten. Ja, niet zo fraai, de oorsprong van de Ammonieten. Voortgekomen uit een incestverhouding tussen Lot en zijn jongste dochter. Verschrikkelijk, wat toen gebeurd is. Lot had er niet voor gezorgd dat zijn dochters konden trouwen. En dan zie je hoe die dochters, opgegroeid in Sodom, een godloze stad, waar ze ongetwijfeld ook incest zullen gezien hebben, ze deinzen niet terug om hun vader dronken te maken en met hem te slapen en zo een kind te krijgen. Wat heeft Lot een verkeerde keuzes gemaakt in zijn leven? Wat een gevolgen voor hemzelf en voor zijn gezin. En voor de volken die eruit voortgekomen zijn. En voor het volk Israël. Onze keuzes bepalen ons eigen leven en dat van onze kinderen. Heel duidelijk. Niet altijd, maar heel dikwijls. Onze eigen keuzes maken dat onze levens van onze kinderen worden bepaald. Gods oordeel kwam over de Ammonieten. En dan de Moabieten, tenslotte. We zijn ondertussen in hoofdstuk 2 van Amos. Vanwege 3 overtredingen van Moab. Ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen. Omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik vuur werpen in Moab. Dat zal de paleizen van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal. Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien en ik zal al zijn vorsten met hem doden, zegt de Heere. De Moabieten, voortgekomen uit een incestverhouding tussen Lot en zijn oudste dochter. Zij worden ook veroordeeld. Nu, als het volk Israël dat alles zal gehoord hebben, zullen ze wel gezegd hebben ja. Ze zullen misschien wel gejuicht hebben en gezegd hebben, ze hebben het verdiend. Al die volken die ons telkens weer aanvinden, geef ze er maar van langs, ze verdienen het. Hebben wij ook niet snel die reactie? Oordeel in ons hart. Heer, ze verdienen het, geef ze het maar. Maar de vraag is, heeft Israël reden om te juichen? We zullen nog wel wat anders zien. Ik laat dat aan David over. Die gaat volgende week spreken over het volgende gedeelte. En dan zullen we meer zien. Nu, vanmorgen had ik eigenlijk geen fraaie boodschap te brengen. Het is een boodschap die Amos moest brengen. En als we kijken bij de andere profeten in het Oude Testament, hadden ze meestal geen fraaie boodschap te brengen. God droeg hen op om soms hele duidelijke en harde woorden te spreken. En toch wil ik afsluiten met een paar laatste toepassingen voor onszelf, waarmee we naar huis kunnen gaan. Ten eerste, hoe zit het met onszelf? God oordeelt hier zonde. Komen wij nog in het oordeel? Dat is een grote vraag. Mijn zus is tot bekering gekomen omdat ze angst had om te sterven. Omdat ze wist, het ziet er niet goed uit. Ze was toen pas 18 jaar en ze hoorde het evangelie en ze is tot bekering gekomen. Komen wij nog in het oordeel? Zij wist toen ze het evangelie hoorde, dat is voor mij. Ik wil niet in dat oordeel komen. Ik wil gered worden. En dat is het. Dat is de boodschap ook. Die we krijgen in de Bijbel. Naast het oordeel, naast Joël 3 vers 16, hebben we Johannes 3 vers 16. Is een evenwicht. Oordeel ja, God moet zonde oordelen. Maar aan de andere kant verlossing in de Heer Jezus. Jezus zegt in Johannes 12 vers 47, een vers om te onthouden. 12 vers 47. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Ik was vannacht wakker en ik was aan het lezen in Romeinen 8, en daar staat hetzelfde. Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling voor zij die in Jezus Christus zijn. Wat een geweldig vers. Geen veroordeling voor zij die in Jezus Christus zijn. Zij twijfelt. Als je misschien aangevochten wordt, als er dingen in je leven zijn, als je worstelt met zonde, dan mag je die zonde beleiden. En dan mag je Romeinen 8 vers 1 over jouw leven uitroepen. Er is geen veroordeling voor zij die in Jezus Christus zijn. Is dat niet geweldig? Hou dat vast. Hou dat vast in je leven. En kom daar telkens op terug. God belooft dat. Maar Gods oordeel komt wel over deze wereld. We weten het. En dat is een tweede toepassing. Wat doen wij daarmee? Het feit dat we dat weten, wat doen we daarmee? We waren deze week samen met het bestuur van de VIG. We hadden een tijd van uitwisseling, hebben we altijd in het begin. En een van de bestuursleden, de jongste moet ik zeggen, een twintiger, die zei, wat zegt hij, we hadden het over gebed eigenlijk, en hij zei, als wij nu beseffen, meer en meer, dat God gebed beantwoordt, zouden we dan niet nog meer bidden? En het volgende wat hij zei was, als we beseffen en weten, dat God deze wereld gaat oordelen, en dat mensen naar de hel gaan zonder Jezus, zouden we dan niet nog meer gemotiveerd zijn om de boodschap van redding en verlossing, van de liefde van God, te delen met anderen? En daar waren we bij bepaald. Inderdaad, zouden we niet nog meer vertellen over Gods liefde en alle kansen die we krijgen benutten en misschien zelf ook kansen creëren door het gesprek dat je hebt met de een of de ander wat in die richting te leiden en te spreken over Gods liefde en verlossing? Is er bewogenheid in ons hart? Of is er oordeel in ons hart? En zeggen we, ja Heer, ze verdienen het. Ze komen wel in het oordeel, maar ze verdienen het. Hoe dikwijls is er niet oordeel in ons hart als we rondom ons zien wat er gebeurt? Dan zeggen we, ja, de wereld is rot en dit en dat en er is zoveel zonde en dat is ook zo. Maar hoe gaan we naar mensen toe? Gaan we met een bewogen hart? Amos moest het oordeel van God brengen, maar ik denk dat het een man was, net als vele andere profeten, die altijd weer de bewogenheid van God lieten blijken. En dat zullen we ook wel ontdekken in de komende weken. Spreken over Gods oordeel, ja, dat moeten we doen. Duidelijk zeggen, God kan geen zonde toelaten. Maar heeft hij een oplossing voorzien. En dat mag een drijfje zijn voor ons ook, om dat heerlijke nieuws te brengen. Mensen hebben de boodschap van Gods redding nodig. Een boodschap van hoop en verlossing in de Heer Jezus. Ik wil afsluiten met een paar versen. Amos 4, vers 12. Maak u gereed om God te ontmoeten, staat er, om uw God te ontmoeten. Het oordeel komt. Maak u gereed om uw God te ontmoeten. En dat is voor onszelf in de eerste plaats. Zijn we er klaar voor? Is ons leven in orde? Of zijn er nog dingen in ons leven die moeten opgeruimd worden? God zegt, kom maar en belijd maar je zonde. Reinig jezelf. We hebben die tijd ook gehad tijdens het avondmaal. Om jezelf te reinigen en voor God te komen. En te weten, God, hier ben ik. Met alle vuiligheid. Alles wat in mijn leven is. Heer, vergeef mij. Maak u gereed om uw God te ontmoeten. En dan Amos 5 vers 4. Een prachtig iets. Zoek de Heer en leef. En daar zullen we nogal meer van horen. Zoek de Heer en leef. Wat dat dan betekent, ten volle zullen we horen. Laat ons een moment hebben van stilgebed. En laat ons een moment hebben van zelfonderzoek. Van Heer, hoe sta ik tegenover u? Is mijn leven in orde? Of zijn er dingen die in orde moeten gebracht worden met u of met andere mensen? Neem dan vandaag de beslissing om die zonde die u misschien al heel lang hebt, om die te belijden, maar ook te vragen om kracht. Want misschien hebt u die zonde al heel veel beleden. En beseft u, ik kom er maar niet door. En mogen we blijven verwachten dat God zal werken en dat Hij ons zal helpen om los te komen van dingen die ons binden. Ga in gebed, lees het woord van God. Hou Romeinen 8 vers 1 voor ogen. Er is geen veroordeling als we in Jezus Christus zijn. We moeten in Hem zijn en in Hem onze verlossing verwachten. Misschien moet je ook hulp vragen aan de een of de ander om los te komen van dingen in je leven. Laat ons een moment hebben van stilgebed. Vader, we danken u. We danken u voor uw oneindige liefde. Heer, we willen het ten volle tot ons laten doordringen, Heer. Laat ons meer en meer beseffen wat we in de Heer Jezus hebben ontvangen. Een totale verlossing, niet een klein beetje, niet met twijfels erbij. Maar zo zeker als we het brood hebben gegeten en de wijn hebben gedronken, zo zeker weten we dat u ons verlost hebt. En dat u, Heer Jezus, alles hebt volbracht aan het kruis. Zo zeker weten we ook dat er geen veroordeling is als we in u zijn, Heer Jezus. We danken u dat u ons gebracht hebt van de dood naar het leven. Het leven met u. Het eeuwig leven. Vader, we danken u. We danken u voor uw genade in de Heer Jezus. En we danken u dat u ons wil helpen om ook zonde te belijden en na te laten. Heer, en allemaal worstelen we wel met de een of de andere zonde. Er komt ergens wel iets terug, telkens weer. En geraken we er maar niet vanaf. En dan bidden we om uw genade daarin. Dan bidden we om uw kracht daarin. Dan bidden we dat u in ons leven wilt werken. En ons wilt helpen om heilig te zijn. Maar Heere, we beseffen dat we dat niet uit onszelf kunnen. We beseffen dat we de werking van uw geest en van uw woord nodig hebben in ons leven. We beseffen dat we in gebed moeten gaan. We beseffen dat we soms ook hulp nodig hebben van anderen die rondom ons staan. Heere, help ons om niet te blijven vastzitten aan de een of de andere zonde, maar nu ook het welsbesluit te nemen om daarvan af te geraken. Heer, werk in ons leven. Reinig ons. Reinig uw gemeente, zodat we als een bruid die zonder vlek of rimpel zal zijn. Zodat we voor u mogen verschijnen zo. En mogen verenigd worden met onze bruidegom, de Heer Jezus. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw genade en uw verlossing. Leid ons, Heer, de komende dagen en de komende week om met deze dingen opnieuw bezig te zijn. En te weten dat we het oordeel niet meer zullen krijgen als we in u zijn, Heer Jezus. Help ons daarbij. Amen.
Dank u wel, Peter, voor deze boodschap. Het is goed om opnieuw te horen de kern van ons geloof, het evangelie. Eén keer dat wij die liefde ontvangen van God, mogen wij hier weggaan, terug in de wereld gaan, als licht, als zout, in de kracht van de Heilige Geest. Laat ons recht staan voor onze laatste lied. O Kerkstaal, lied nummer 704.
Yeah.
de Vader, de schepper van het universum, God de Zoon, wie Hij lief heeft, en God de Heilige Geest, wiens kracht waakzaam is in de gemeente, u toerusten en bemachtigen om zijn getuige te zijn in deze wereld. God zegen.
Wij gaan nog trakteren met een glaasje voor de geboorte. Maar we gaan ook nog eerst zingen, want het komt eigenlijk goed uit. Want we hebben morgen een speciale verjaardag.